Dit is het land van Wierduk.
Hier is wel eens intern door een collega gezegd: Trump mag dan wel gek zijn, maar zijn ideeën zijn dat zeker niet allemaal.
Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Maar wat blijkt, alles is gewoon nog net zo slecht als dat het altijd was. Dat moet voor Poetin ook schokkend zijn.
Jouw kennende ben je dan niet veel windmolens tegengekomen. Want ik zie jou altijd als jij door Nederland rijdt en je ziet ergens een windmolen, dan komt het stoom uit je oren.
Met Wierduk en Robert Ophorst.
Is dat nou iets waar jij wakker voor bent gebleven, Wiert? Die midterms?
Nee. Nee, dat... Daarvoor ben ik te oud, denk ik.
Ja? Vroeger deed je dat wel?
Vroeger wel wat meer dan nu, denk ik. En ook wel bij die presidentsverkiezingen en zo. Maar ja, ik bedoel, dat zijn van die dingen die heb je al zo vaak gezien. En dan, dus blijf ik niet voor... Maar ik blijf eigenlijk ook niet voor boksen. Zo, Formule 1 blijf ik ook niet wakker, hoor. Dus,
waar blijf je wel wakker voor?
Ja, nou, ik blijf sowieso wel gewoon wakker vaak. Maar dat heeft een andere reden. Maar die midterms, die zijn wel interessant geweest, trouwens. Omdat ze toch wel anders uitgepakt hebben dan we verwachten. En ook wel op een positieve manier, vind ik. En dan, want daar wilden we het natuurlijk even over hebben. Dat Trump het toch niet zo goed heeft gedaan als misschien hij... Nou ja, vooral hij zelf en ook wel anderen hadden verwacht. En dat zijn de kandidaten die door hem, zeg maar, handpicked waren. Die hebben het ook niet zo goed gedaan. Terwijl degelijke bestuurders, zoals DeSantis en zo... die een soort Trump light zijn... Die hebben het wel goed gedaan. En dat vind ik heel positief, omdat dat betekent dat ook de gemiddelde Amerikaan, van wie we inmiddels dachten dat die allemaal krankzinnig waren geworden en ofwel een soort Trump-achtige...
Ja, allemaal in QAnon geloven. En
ja,
zo.
In QAnon zouden geloven. Of aan de andere kant woke democraten die vinden dat er geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Nou ja, noem die hele lijst maar op. Ja, dat toch niet zo is. En dat mensen dus kennelijk toch redelijker, intelligenter en ook rationeler zijn. Dit allemaal een beetje onder voorbehoud, hè? Want we weten natuurlijk allemaal nog niet precies.
Ja,
maar
er wordt nog geteld in een aantal staten.
Ja, maar het lijkt er wel op. En dat mensen dit dus zijn. En dat is nodig om de Amerikaanse politiek, ook de Nederlandse politiek overigens, maar om de Amerikaanse politiek te normaliseren. En het zou voor de Verenigde Staten ook beter zijn, vind ik, als iemand als met de statuur en ook met bestuurlijke kwaliteiten en zo van iemand als DeSantis. Met ook nog eens een keer iemand die dan op zijn ticket, die dan een mooie, goede vice-president zou zijn, in 2024 aan de macht zou komen, dan opnieuw Trump. Omdat ondanks alle positieve aspecten aan het presidentschap van Trump, zoals de manier waarop hij China heeft aangepakt en de manier waarop hij ervoor gezorgd heeft dat er geen oorlogen werden gevoerd tijdens zijn presidentschap en dat ook de NAVO NAVO-leden. Ik heb zo vaak kandidaat lid Oekraïne gezegd, ja, dat ik dit nu. Maar goed, dat
nou,
de andere.
Binnenkort hoeft dat misschien ook niet meer.
Ja, precies. Maar dat die ook geen die heeft hij gewoon voor het blok gezet. Ja. Nu betalen gewoon. Mm-hmm. Hè? En ondanks dat die man dus zo gedemoniseerd werd, heeft hij een aantal hele goede beleidsbeslissingen genomen. Ook het terugbrengen van die banen naar de Verenigde Staten en zo.
Hier is wel eens intern door een collega gezegd. Trump is misschien, mag dan wel gek zijn, maar zijn ideeën zijn dat zeker niet allemaal.
Nou, in ieder geval zei de keuzes en de beleidsbeslissingen die werden genomen, die waren dat niet. Trump brengt ook tegelijkertijd zoveel polarisatie, zoveel gekte en zoveel waanzin met zich mee. En ook
zoveel ruis.
Zoveel ruis en die ook heel erg ondermijnend is, ook voor zijn eigen agenda notabene en voor de agenda van de Republikeinen, dat het handiger is en beter zou zijn als daar iemand zit die niet zoveel, die niet zo enorm omstreden is, maar die wel gewoon diezelfde agenda kan. En ook die anti-woke agenda, want veel mensen vergeten dat. Woke is echt een bedreiging en woke zit heel sterk binnen die Democratische Partij en daaromheen. En iemand als DeSantis heeft ook gezegd, luister eens, Florida is the place where woke is going to die. En dat betekent natuurlijk niet letterlijk, hè, dat mensen die woke zijn of zich daartoe bekeren, dat die gedood moeten worden, want tegenwoordig wordt alles letterlijk opgevat. Maar daarmee bedoelt hij dat die ideologie daar gewoon geen kans maakt, omdat hij alternatieven aanbiedt die aantrekkelijker zijn.
Ja. Nou had Trump gezegd, ik kom, ik geloof 16 november is het, hè, met een grote mededeling.
Nou, hij gaat het gewoon doen, joh.
Gaat hij het toch doen, denk je?
Ja, en wat hij ook al heeft gezegd over die cent is van, als jij je kandidaat gaat stellen, dan ga ik allemaal sleazen op toch verschrikkelijk, die man. Hij heeft gewoon letterlijk gezegd, als jij durft kandidaat te stellen, dan ga ik allerlei smerige dingen over jou naar boven brengen, want ik weet meer over jou dan je vrouw. Ik bedoel, dat is inderdaad je eigen partij. Het is toch niet te geloven eigenlijk, die mannen. Als ik dat soort dingen zie en hoor, dan denk ik de hele tijd, hoe kun je zo zijn? Weet je wel? Dat zo totaal destructief en ook hard op de tong en zo. En iedereen maar intimideren de hele tijd als een soort alfa-aap die dan bovenaan die rot staat. Op zichzelf op de borst te kloppen.
Een beetje maffia-praktijken, intimideren.
Ja, ja, precies. En dat is toch uiteindelijk niet, en in Nederland net zo, hè, dat is toch uiteindelijk niet wat je wilt. Ook die Nederlandse middenpartijen die zo zijn ingestort, ook door hun eigen radicale programma's op het gebied van klimaat en immigratie en open grenzen en noem maar op, en transgender en zo. Ja, die zouden zich toch ook eens een keer achter de oren moeten krabben en denken, moeten wij niet iets gematigder, iets conservatiever zijn, iets meer in lijn met onze traditionele achterban, zodat we dat midden weer gaan bezetten. En de flanken veel minder ruimte krijgen. Maar goed, dat is misschien wat we nu zien in de Verenigde Staten. Nou, en de Amerikaanse democratie heeft zich natuurlijk telkens opnieuw uitgevonden. Ook na de jaren 60, die heel gewelddadig waren. Dus misschien nu opnieuw. En dat zou wel een heel heugelijk positief feit zijn.
Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время... Мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.
Ja, dat was natuurlijk voor iedereen volkomen duidelijk wat hier gezegd werd, maar dit was de Russische legerleider Sergei Surovikin. En de minister van Defensie Shoigu. Oké, daar ga ik al. Nou, vertel jij het dan maar weer.
Ik zal de context uitleggen.
De terugtrekking uit Gerson van het Russische leger aangekondigd. Maar even over, want we horen het nu, maar er zijn ook beelden bij. Dit is dus uitgezonden op de staatstelevisie. Dan heb je die legerleider die eigenlijk de opdracht krijgt van de minister van Defensie om zich terug te trekken. Ja. Als een soort nou ja, schooljongen ook deemoedig knikt.
Ja.
Wat zijn dat toch voor hallucinante toneelstukjes de hele tijd bij die Russen?
Ja, bizar is dat, hè? Zo doen ze dat dus altijd.
Waarom?
Nou ja, dat zit toch wel in hun traditie. Vergeet niet dat de Russen, die hebben ooit die Potemkin zeggen wij dan, met zijn Potemkin dorpen opgericht. Hè? Toen, ik meen dat het keizerin Catharina de Grote was, die werd dan door het land geleid en dan lieten haar, zeg maar, haar lakeien, die lieten daar dan een soort van theaterdecors opbouwen, zodat zij zou denken dat die dorpen er eigenlijk heel goed voor stonden, terwijl het gewoon een totaal achtelijke, armoedige bende was eigenlijk. En zo spelen zij altijd met het beeld en met de propaganda. En het cynische eraan is dat het hen geen moer uitmaakt of de hele wereld, en ook de gemiddelde Rus natuurlijk, doorziet wat voor achterlijke toneelstukjes dit zijn. Ik herinner mij nog bij de eerste Tsjetsjeense oorlog, nee, de tweede was dat, toen was die Irak-oorlog ook geweest. En dat de Russen zeiden van, we gaan ook precisiebombardementen uitvoeren. Net zoals de NAVO dat dan deed. Ik weet niet of toen de Irak-oorlog, maar in ieder geval, in het Westen was destijds de hype. Kijk eens die precisiebombardementen. Ze kunnen precies tot in het kantoor van zo'n minister in Bagdad of zo'n minister daar in Belgrado of zo komen. En dan, hè. Dus dat was helemaal de hype in het Westen. En die Russen die hadden natuurlijk heel veel kritiek gekregen, omdat ze in die eerste Tsjetsjeense oorlog heel Tsjetsjenië hadden plat gegooid zo ongeveer. Dus die gingen nu ook precisiebombardementen
uit. Niet langer de tactiek van de verschroeide aarde.
Nee, precisiebombardementen. Nou, dan zag je ze dus in zo'n commandocentrum, weet je wel. Ook van dit soort types, zoals die Surovikin en zo. Van die kerels die zo praten. En dan lieten ze dus aan de minister van Defensie, dat was destijds met nog Gratjof, lieten ze zien, kijk eens hoe wij dan die bombardementen uitvoeren. En dus dan zag je ook zo'n inslag en zo. En de Russen allemaal klappen, goh. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het geval. En want ze waren gewoon Grozny aan het plat gooien. En na een week of zo was het allemaal zo doorgeprikt dat dit propaganda was. En lag iedereen gewoon in een deuk, omdat het zo duidelijk was dat die propaganda totaal niet overeenkwam met de werkelijkheid. Dat ze weer hebben gezegd, ah, weet je wat, wij laat maar zitten ook. En we gooien gewoon de hele boel plat en die precisiebombardementen en zo. We vergeten het. Kijk, dat is typisch Russisch. Totaal roekeloos, onverantwoordelijk. Maar tot op een zeker punt willen ze die schijn dus ophouden. Dus dan komt er zo'n demoed. dienaar van de macht, deze man dan, die legercommandant, en die moet dan tegen de meneer van die het Kremlin hier vertegenwoordigt, Shoigu, moet hij dan heel deemoedig zeggen wat ze gedaan hebben. En dan gaat Shoigu zeggen, voor hetzelfde geld was dat Poetin, nou ja, oké, je hebt mijn zegen en goed gedaan, weet je wel. En ze praten ze ook in een hele formele Russische taal, praten ze met elkaar en zo. Alsof het inderdaad een soort van militaire bevelen zijn. Terwijl elke Rus dus weet dat dit een toneelstukje is. En toch doen ze dat elke keer weer. En toen ik dit zag, dan moest ik ook wel denken. Kijk, in het begin van die oorlog heb ik hier gezegd, en ook bij programma's als Vandaag in Sight en zo, en elders, dat ik dacht dat die Russische militaire macht gemoderniseerd was. Dat bleek ook uit onderzoeken. Poetin had er krankzinnig veel miljarden dollars ingestopt om die militair, om die strijdkrachten te hervormen en te moderniseren. Dus we gingen er eigenlijk allemaal van uit van, nou, dit is toch wel het moment waarop Rusland een soort modern leger heeft dat ongetwijfeld die Oekraïners gaat vermorzelen. Omdat, wat kunnen die Oekraïners hier tegenoverstellen? Maar wat blijkt, er is helemaal niets veranderd. En dat is natuurlijk, dat moet voor Poetin ook schokkend zijn. Er is gewoon echt totaal niks veranderd. Als je ziet de enorme stumperigheid van het opereren, de manier waarop die bevelstructuren gewoon niet functioneren, waarop de aanvoer niet functioneert, het gedemotiveerd zijn van die troepen. Nou ja, alles is gewoon nog net zo slecht als dat het altijd was. En daarbij krijg je volgens mij nu nog veel meer, omdat die mobilisatie dus is geweest. Mannen die totaal niet gemotiveerd zijn en die denken, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ga ik zo meteen tegen zo'n Oekraïne staan te vechten die in principe dezelfde taal spreekt, uit dezelfde cultuur komt als ik, die gewoon mijn buurman zou kunnen zijn, en moet ik met hem gaan vechten? Dus ja, dat is wel heel erg ontluisterend. Dat hadden we ook niet verwacht. Ik heb ook niemand gezien, eerlijk gezegd, bij de mensen die ik volgde, deskundigen en zo, die destijds heeft gezegd van, het Russische leger stelt nog altijd niks voor. Iedereen had toch wel hogere verwachtingen hiervan. En nu zie je dus met het terugtrekken uit Gerson, wat de enige provinciale hoofdstad was die de Russen in handen hadden daar in dat gebied.
Ja, en een belangrijke stad, levensader naar Kiev wordt het ook genoemd.
Ja, ook wel. Ja, want omdat de toevoer loopt via die regio, zeg maar. Vanuit het zuiden naar het noorden, naar Kiev. En vanuit de andere kant, vanuit het, dat is dan het oosten naar het westen. Ja. Nou ja, daar ben ik nooit zo sterk in, maar goed. Als de Russen Gerson in handen hadden gehouden, hadden ze de doorgang naar Odessa kunnen
de havenstad
beheersen. Ja, en Odessa is natuurlijk ook een kroonjuweel daar in die regio. En als je dat in handen hebt, ja, dan is het ook wel heeft het ook wel prestige. Maar als je Gerson moet prijsgeven, en nog steeds niet helemaal zeker of het nou werkelijk gebeurt of dat een valsik is, maar goed, laten we eruit van uitgaan dat het wel gebeurt. Ja, dan heb je toch wel, dan moet je inmiddels gaan zorgen maken als Rus of die Oekraïners zo meteen niet de Krim gaan bombarderen.
En Gerson is in het denkbeeld van Poetin ook een Russische stad, toch?
Ja, dat zijn allemaal Russische gebieden voor hem. He, Novaya Russia, dat ligt daar in die streken. En dat is voor hem, met zijn historische blik op die regio en op die wereld daar, zijn dat gewoon allemaal Russische gebieden, dus, Russische
dus,
streken.
Dus een hele gevoelige tik als dit inderdaad zo is. Ben je er zelf eigenlijk geweest?
Ja, ben je het gebied wel bereisd.
Wat is het voor stad of wat was het voor stad?
Ja, ik ben de afgelopen 10 jaar of zo niet geweest. Hè. Dus ik weet niet of het is opgeknapt. Maar in de tijd dat ik daar kwam, Odessa en noem maar op, die andere steden daar, waren dat wel mooie steden. Maar je zag heel duidelijk ook gewoon de wonden van het Sovjet-communisme nog. Hè. De verpaupering, armoede en industrie en zo. En dan. Maar je kunt door al die armoede heen, en armoedigheid moet ik eigenlijk zeggen heen, zag je ook wel dat wel mooie steden zijn, kunnen zijn daar. Vooral die havensteden natuurlijk. En het is een enorme mix van culturen. Het zit heel veel Griekse invloeden, heel veel invloeden uit Rusland natuurlijk, gewoon Russisch. Hè. Maar ook Oekraïens en elders. Dus daar komt van alles samen daar. Joods, in Odessa bijvoorbeeld. We hadden een hele grote Joodse gemeenschap altijd. Dus daar komt, dat zijn multiculturele gebieden. In ieder geval die steden.
Ja. Ja. Het is ook een beetje de vraag, hè, wat de Russen nu achterlaten, zo'n bezette stad.
Ja, dat is, want kijk, in mijn ervaring laten ze dus altijd geplunderde en kapotgeschoten steden achter. En dat zal ook nu wel het geval zijn. Hoewel Als je echt een slag om Gerson had gekregen, dan was die stad natuurlijk totaal verwoest geraakt. Zoals andere steden wel verwoest zijn geraakt. Maar ja, je mag hopen. Kijk, uiteindelijk mag je hopen dat dit het begin van het einde is van deze oorlog eigenlijk. Dus dat dit toch een markeringspunt zou kunnen worden. Dat de Russen gaan inzien, dit valt helemaal niet voor ons niet te redden. Dus we moeten ingaan op ook wel, dat gebeurt nu ook wel, handreikingen vanuit de Verenigde Staten, waar ook gezegd wordt inmiddels van jongens, er moet nou toch eens een keer gesproken gaan worden. En niet alleen over het vermijden van een nucleaire oorlog. Dat zijn sowieso gesprekken die gaande zijn, maar die gaan dan uitsluitend over het vermijden van die nucleaire ramp. Maar ook over hoe we hier nou uiteindelijk een hier uit gaan komen via diplomatieke weg. Maar ja, zolang Zelensky denkt dat hij deze oorlog definitief kan winnen en misschien kan eindigen in Moskou, en Poetin denkt dat dit enorm belangrijk is voor zijn prestige en denkt dat de Oekraïners een koude winter niet zullen overleven, omdat de Russen dan hun infrastructuur hebben vernietigd en vooral die elektriciteits- en watercentrales en zo, waardoor ze geen licht hebben en geen warmte, zijn we nog niet zo ver. Maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk toch gebeuren. Alleen wie houdt deze winter het langste vol? Zijn het de Oekraïners die in de kou zitten? Of gaan zij, en terwijl zij ondertussen toch misschien die Russen nog eens een keer klop gaan geven, of zijn het de Russen die achterover leunen en denken van joh, we hongeren jullie gewoon uit. Ja. En dan komen jullie wel over de brug.
Ik denk dat ze in Kiev ook wel kijken naar hoe er in Europa, hoe Europa de winter doorkomt. Hè? Want als hier in allerlei steden mensen de straat op gaan, niet onze oorlog, niet mijn oorlog, dan is dat ook slecht voor de steun.
Nou ja, dat horen en zie je steeds vaker. Krijgt. Ja, ik zat gisteren bij Vandaag in Site en dan zegt ook Johan Derksen van joh, die Zelensky begint mij een beetje te irriteren, want hij eist zoveel. En dat vind ik ook wel ingewikkeld, want de Zelensky eist, blijft inderdaad maar eisen. Hè? Het is ook zelden dat hij zegt, joh, we zijn zo dankbaar en zo. Het is de hele tijd, geef geld, geef nog meer wapens. En dan komt Champagne, die komt er dan op zijn knieën daar in dat paleis, of waar het ook is. En dan gaat hij Zelensky zijn Oscar geven. Ja, ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ja, nee, verschrikkelijk. Over toneelstukjes gesproken. Oh,
echt. En heel deemoedig van neem in godsnaam die Oscar, dan is er een stukje van mij hier bij jullie en zo. En dan Zelensky, nou, oké, dank je. Of Mark Rutte, die gisteren, dat meen ik. Althans, ik zag gisteren die video waarop Rutte dan Zelensky belt. En ook zegt, ja, we blijven jullie steunen. En ook na de winter blijven we jullie steunen en zo. Dus dan denk ik, nou, dan kun je direct maar een heel deel van onze begroting die wij met z'n allen ophoesten, kun je maar direct vrijmaken voor steun aan Oekraïne. Maar hoe lang, wat je zegt, hoe lang gaan de gemiddelde Nederlandse burgers dat dan nog een goed idee vinden? Maar ja, vooralsnog blijkt dat peilingen telkens, is die steun gewoon echt
Zelensky groot. Is natuurlijk wel een hele slimme communicator ook tot nu toe gebleken. Dus dat is natuurlijk ook een man die in de manier waarop hij de wereld tegemoet treedt, toch af en toe wel wat deemoedigheid zou kunnen laten zien, om ook niet al te arrogant en te veel eisend over te komen.
Ja, ik vind het wel fascinerend eigenlijk dat hij helemaal niet denkt dat hij die deemoedigheid zou moeten tonen. Hè? Dus hij heeft echt zoiets van, ik strijd hier voor jullie. Ik vecht hier voor het behoud van de vrije wereld tegen een soort Satan uit Rusland. En kom maar over de brug. En kijk, en de Amerikanen tot nog toe, die deden natuurlijk ook alles aan om hem dat gevoel te geven. Zo van, joh, jouw leger, een fantastisch leger, op de duur mogen jullie bij de NAVO. Dan heeft de NAVO er een fantastisch leger bij. Notabene gehard op het slagveld. Hè? Nou, beter kun je niet wensen, toch? En dan ook nog eens een keer heel groot en zo. Met prima commandanten. Dus bij de NAVO zit ze al helemaal gewoon te handen wrijven van de Oekraïne krijgen we erbij. En die Amerikanen vooral, omdat die al heel lang Rusland ook op de knieën willen hebben. En Poetin heeft hen een uitgelezen kans gegeven door die invasie. En die Amerikanen zeggen, en nu doorstoten. En de Oekraïners doen het vuile werk voor ons. We hoeven alleen maar wapens te leveren en geld. En op den duur dan hebben die Oekraïners voor ons gewoon die oorlog gewonnen, zo denken zij. En dan hebben wij geen last meer van Poetin. Dan kunnen we ons op China gaan richten. En ondertussen hebben we wel die hele energiemarkt zo ongeveer, althans die hele energiemarkt van Rusland naar het westen toe, naar Europa toe, die hebben geblokkeerd. Dus wij hebben er weer heel veel afzetgebieden bij. Zo denken zij. En Zelensky voelt zich daardoor natuurlijk enorm in de rug gesterkt. Hè, die denkt dat die ziet zichzelf natuurlijk een beetje als soort mede-president dan van, nou ja, dat kan ik niet zeggen. Maar in ieder geval als een westerse...
Als een vooruitgeschoven post.
Vooruitgeschoven post en als een authentieke westerse Europese held ook, weet je wel. En misschien is hij dat ook wel. Wie ben ik om te zeggen dat dit niet zo zijn. Maar de vraag is wel hoe lang onze burgers dat ook nog willen geloven.
Hello, my name is Louise. I'm 24 years old. And I'm here. I'm here because I don't have a future. And you might hate me for doing this. And you're entitled to hate me. Why does it take young people like me up on a fucking gantry on the M25? For you to listen.
Ja, dat Weertje zat een beetje te lachen. Maar we hoorden hier een activiste van Just Stop Oil. Een klimaatactiviste, Britse, die een snelweg blokkeert. Mm-hmm. En daar nogal geëmotioneerd ook door raakt.
Absoluut.
Ja, we hebben het hier ook even over. Omdat jij samen met collega Marcel Vink aan een verhaal bezig bent voor de Zaterdagkrant. En Marcel is ook even aangeschoven om daarover te vertellen.
Ja.
Ja, het gaat een beetje over de dubbele moraal van onze klimaatridders. Moet ik dan denken aan dit soort types ook?
Ja, dat moet je aan dit soort types denken. Wij hebben ons wel vooral gericht op veel mensen die bekend zijn. Hè, bekende Nederlanders of enigszins bekend. Dan gaat het om mensen die dus inderdaad geregeld roepen dat wij met z'n allen niet moeten vliegen. Dat we duurzaam moeten leven, energiezuinig, noem maar op. Maar er zelf toch een iets andere moraal op nahouden.
Ja, de vraag is dan eigenlijk, wat doen ze zelf aan het klimaat?
Ja, nou ja, inderdaad. Dus in dat opzicht een soort van spiegel voorhouden. En we hebben die mensen uiteraard netjes om een weerwoord gevraagd. En de meeste mensen die reageren daar heel netjes op. Maar het kan ook gebeuren dat iemand daar toch iets anders, iets meer geprikkeld op reageert.
Maar ze bedoelt eigenlijk te zeggen dat sommige mensen best wel woedend worden als je hen wijst op het feit dat ze nogal hypocriet zijn. Ja. Door ons, zeg maar, de gewone man te dwingen om zo min mogelijk te reizen en geen vlees te eten en allerlei energielabels te verzorgen voor je huis. Terwijl ze zelf dus in de kast van een huis met de energielabel F of zo wonen.
Ja,
en de hele wereld overvliegen. Dat is vooral het leuke aan die klimaatmeisjes, zoals dit kind ook daar op die brug daar in Engeland. In Nederland heb je daar ook een heel groot aantal van. Die ketenden zich vast zo ongeveer aan die vliegtuigen op Schiphol. En als je dan de namen ziet van die meiden vooral, en jongens ook hoor. En je gaat hun Instagram-pagina's bekijken. Dan blijkt dat ze echt op de gekste plaats ter wereld zijn geweest. Hè, Marcel?
Nee,
echt,
dat klopt inderdaad. Ja. Ja, niets menselijks is ook hen vreemd. Maar even namen en rugnummers. Over wie hebben we het dan bijvoorbeeld?
Nou ja, kijk, wat wel bijzonder is dat iemand als Dolf Jans hebben we ook om een reactie gevraagd. En ik denk dat we bij hem een gevoelige snaar hebben geraakt. Want hij reageerde nogal geprikkeld. Hij stuurde mij afgelopen nacht, ik heb nog even gekeken, om 1:07 nog een enigszins beledigend mailtje. Dus hij is daar duidelijk mee bezig. Ik geloof dat hij op dit moment dat wij de podcast opnemen, is hij een column aan het inspreken bij de Nieuws BV. Ja, dus daar heeft hij al gezegd dat hij op dit onderwerp ingaat. Ja. Nou, goed,
maar wat doet Dolf Jansen dan zelf niet aan het klimaat?
Nou, kijk, het gaat er meer om dat hij een tijd geleden heeft gezegd dat mensen zelf goed moeten nadenken wat ze wel en niet willen doen. En hij heeft erbij gezegd dat je je niet moet laten leiden door commercials die gaan over vliegreizen. Hè? Dus met andere woorden, boek ze vooral niet. Mm-hmm. Nou, ja, goed, hij heeft zelf een huis in Ierland en hij heeft ons verteld dat hij daar in de afgelopen 40 jaar daar geregeld naartoe is gevlogen.
Dan vloog je echt al als klein kind. Hè?
Ja, want, nee, inderdaad.
40 jaar vliegen. Dat is,
hoe oud is hij dan?
Dat moet hij 60 zijn of zo, denk ik. Of hij vloog al met z'n als kind daar naartoe.
Dat zou kunnen, inderdaad. Ja. Ik vroeg me dat ook af. Maar ja, hij heeft dat geregeld gedaan. En dat is eigenlijk de vraag die wij hem hebben voorgehouden.
Dolf is 59 trouwens. Leert een snelle zoekslag mij.
Ja, ik kan dat allemaal niet door wat jij nu allemaal doet. Ja.
Nee, dus opmerkelijk. Maar hij voelde zich duidelijk aangesproken hierdoor. Dus.
Nou is er natuurlijk ook eigenlijk geen modern mens dat nooit heeft gevlogen, toch?
Nou, dat zou je misschien denken. Maar onder mijn volgers op Twitter bijvoorbeeld zijn er heel veel mensen die zeggen ik heb nog maar 1 of 2 keer in mijn hele leven gevlogen. En die zijn nog wel 60 of zo. Hè? Dus er zijn veel meer mensen kennelijk dan je denkt, die vliegen vermijden of gewoon helemaal niet naar landen gaan waar je naartoe moet vliegen en zo.
En dan vanwege de kosten?
Ja, of gewoon geen zin. Of waarom zou ik naar Frankrijk vliegen of Italië? Ik denk dat dat de landen zijn waar ze dan op vakantie gaan. En die komen verder nooit. Die zijn dus niet zoals die klimaatactivisten in de Filipijnen geweest. Of in Thailand, of in Malibu. Ja, of weet ik veel waar die allemaal geweest zijn. Die pakken gewoon de auto naar Normandië of zo. Ja. En dat is natuurlijk het hilarische aan dit hele gedoe. Die millennial generatie en wat daaronder zit. Met al die gap years en zo. Ja. Die komen ook meestal uit van die rijk linkse kringen, dus die hebben gewoon veel geld. Die kunnen het zich ook veroorloven om de hele wereld over te vliegen. En vervolgens te zeggen, ja, jullie plebs, jullie moeten minder vliegen. Terwijl dat plebs vliegt af en toe eens een keer naar Kos of zo. Of naar Torremolinos of Blanes in Spanje. En dan houdt het wel zo ongeveer op, want die moeten gewoon werken de rest van het jaar. En dat wilden we toch wel even laten zien. En dan heb je ook best wel leuke reacties, Marcel, of van Flotje Dessing.
Die was heel schuldbewust en die heeft ook gezegd, ja, ik kan het gewoon niet mooier maken dan het is. Vliegen is gewoon vervuilend. Ja,
zij vliegt de hele wereld rond natuurlijk voor haar programma's.
Ja, dat vind ik ook nog een ander verhaal dan en natuurlijk wanneer iemand heel veel privé vliegt. Dus zij heeft dat eigenlijk keurig uitgelegd en ze zei er ook bij van, ik begrijp volledig dat deze vraag mij gesteld wordt. Dus zij had eigenlijk een hele realistische kijk hierop. En kijk, wat natuurlijk wel leuk is dat er heel veel om het verhaal te doen is, terwijl het verhaal nog niet eens gepubliceerd is. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, koop die krant zaterdag. Want het is het wordt een heel erg interessant verhaal.
Mooi is ook wel dat die columnist Sander Schimmelpenning van de Volkskrant dan, die vliegt heel veel naar Zweden, want daar woont zijn vriendin. En hij
woont er zelf ook gewoon.
Hij woont er zelf de helft van de tijd en zo. En dat hij dan antwoordt van, ik mag dit doen. Althans, ik kan dit gewoon met mijn geweten vereenzelvigen. Want ja, als ik de enige ben, dan komt het ongeveer meer. Hè? Als ik als enige het vliegtuig niet zou nemen, dan zet het ook geen zoden aan de dijk.
Nou, hij zegt inderdaad, als ik besluit om niet te gaan vliegen, dat vliegtuig gaat even goed wel.
Oh ja.
Dus het maakt niet zoveel uit.
Dus ik schuif ook nog even aan.
Ja, dus of ik nou wel of niet dat ticket koop, dat maakt dan niet zo heel veel uit. En nou goed, hij heeft het over het systeem, dat moet veranderen. Wat wij natuurlijk doen, of eigenlijk zeggen, is van ja, je zou ook het goede voorbeeld kunnen geven. Als je inderdaad regelmatig dat bestraffende vingertje omhoog heft. Doen ze dus niet allemaal.
Ja. Nou, je zei het zelf al, hè? Koop die krant zaterdag.
Ja, absoluut.
Waar was Wiert?
Ja, ik zit even te kijken. Waar was het nou precies?
In Mil, met in twee Mil. L's, Ellen.
Waar ligt dat?
Ja, in Brabant.
Ja. Had ik moeten weten.
Onder Den Bosch? Nee, ja, Nijmegen. Onder Nijmegen is dat... wat een verschrikkelijk. Ik verwijt andere mensen altijd dat ze topografie niet kennen. En dan weet ik het zelf ook niet. Ik moet je zeggen, ik mag dan veel door Nederland rijden en zo. Maar dat deel van Nederland ken ik veel minder goed. En ik was daarna ook nog even in de Betuwe.
Het ligt onder Nijmegen.
Onder Nijmegen, ja. Ik was daar nou ook nog even in de Betuwe en dat ken ik helemaal niet goed. En daar was het schitterend. Dus mijn fout ga ik nu even goed maken door reclame te maken voor die regio en ook voor de Betuwe.
Dat jouw kennende ben je dan niet veel windmolens tegengekomen. Want ik zie jou altijd als jij door Nederland rijdt en je ziet ergens een windmolen, dan komt het stoom uit je oren.
ja, het viel heel erg mee inderdaad. Ja.
Nee, jij was op bezoek bij Ellie Tonen Verstraten. 41 jaar is ze. En zij heeft long COVID.
Ja, en want we wilden toch weer eens een keer iets doen aan die long COVID epidemie. Want dat is het wel. En die raakt een beetje in de vergetelheid. Ook omdat de medische stand nog altijd niet goed weet wat ze daar nu mee aan moeten. En ondertussen zijn er gewoon ontzettend veel mensen die daar zo extreem last van hebben dat ze arbeidsongeschikt worden verklaard. De afgelopen 9 maanden volgens UWV zijn er 1000 mensen afgekeurd op basis van long COVID klachten. En Ellie die heeft dat dus ook. En ja, dat schrik je wel als je bij zo iemand thuis komt. Want die heeft dus totaal geen energie. Ze kan nauwelijks praten omdat ze zo benauwd is. Dus ze praat met een hele zachte stem en heel langzaam en zo. Het kost haar ontzettend veel moeite. Ze heeft permanent hoofdpijn. Allerlei andere klachten, die noemt ze ook op in dat stuk van mij. Diarree en dus die extreme vermoeidheid ook. Waardoor die mensen als ze een paar uur in de weer zijn geweest, dan moeten ze gewoon weer naar bed. Zij was leerkracht op een basisschool En heeft haar baan moeten opgeven. Dus is nu arbeidsongeschikt geraakt. En het tragische aan dit verhaal is dat in het gezin, terwijl men zich allemaal druk maakte over de dochter Ellie, kreeg haar vader dus het bericht dat hij uitgezaaide longkanker had. En het was totaal onverwacht, want hij had wel eens wat klachten en zo. Maar die leken eerder op maag-darmklachten. En toen zijn ze hem dus gaan onderzoeken. En toen bleek dat hij longkanker had met uitzaaiingen, onder andere naar de lever. En toen zei de longarts van, joh, bereid je erop voor, je hebt nog een paar weken. Dus dat hele gezin en die familie stonden natuurlijk op zijn kop. Totaal onverwacht, terwijl ze bezig waren met de post-covid, ja. De long-covid. Kwam hierbij dat de vader kwam te overlijden. En die is dus ook na 3 weken
tragische,
overleden.
Extra tragisch is eigenlijk ook, dat lees je in haar verhaal, dat zij eigenlijk ook niet de energie had om op een fatsoenlijke manier afscheid te nemen van haar eigen vader.
Ja, want die ouders die wonen dan ook in Meel, een eindje verderop en zo. Maar dan waren er dagen dat zij niet voldoende energie had om daar naartoe te gaan. En dan in die 3 weken. En dan, dan lukte het dus niet om bij hem op bezoek te gaan. En dat is natuurlijk heel tragisch voor iemand die terminaal is. En die je graag dan 24/7 eigenlijk zou willen verzorgen.
Ja, we hebben het hier, je hebt er eerder verhalen over geschreven. We hebben het ook in deze podcast eerder over gehad, over long covid. Maar het moeilijke is natuurlijk dat zij ook, omdat er zo weinig nog over bekend is medisch, dat zij eigenlijk helemaal geen concrete vooruitzichten heeft. Zij weet niet of ze ooit nog beter wordt. Ze weet, ze weet niet hoe lang het gaat duren en of het ooit ophoudt of beter wordt.
Nou, dat is wat ik in mijn gesprekken met mensen die hier dus last van hebben. Ik heb inderdaad eerder een verhaal over gemaakt met een medisch specialiste. Hè? Die was gewoon topspecialisten in een academisch ziekenhuis. En die kreeg dus ook long covid. En daar was ook bijna niets meer van over. En het angstige lijkt mij, als je zelf in zo'n situatie zit, dat je A niet weet of er ooit een behandeling die succesvol is, zal komen. En dat je niet weet of dit ook niet regressief is. Dus dat het nog minder zal worden. Omdat uit heel veel onderzoeken blijkt natuurlijk dat COVID inderdaad op organen dan aangrijpt. Hè? Dus niet alleen de longen en zo, maar ook andere organen, dus dat je daar echt last van kunt hebben. En het brein. En zoals Ellie ook, die kan niet meer lezen, want na een aantal regels, zegt ze, een aantal zinnen, dan is ze de draad kwijt. Dan snapt ze helemaal niet meer wat er staat. En ze is vergeten wat daarvoor staat. Je ziet ook als je bij haar thuis bent, een briefje liggen, een heel lang briefje met allerlei dingen die erop staan, voor de thuiszorg, die de thuiszorg moet doen, omdat zij die dingen vergeet. Dus het is, dat heeft een beetje Alzheimer-achtige trekjes. Dat uit medisch onderzoek komt maar niks. Wel van, ook bij haar bijvoorbeeld, haar longen zijn gecheckt. En dan zegt ze, ja, maar ze vinden niks. Ja, wel dat mijn longeninhoud wat minder is, wat matig. Maar ze vinden niet de reden dat ik zo extreem benauwd ben en pijn heb op de borst en zo. Ja, en dat moet natuurlijk heel beangstigend zijn. Bovendien ook nog eens, omdat het dus een deel van de samenleving, hè, dat meer geradicaliseerde anti-coronamaatregelen deel, dat heel erg gevoed wordt ook vanuit Forum voor Democratie en zo. Dat ontkent gewoon dat post-covid een legitiem syndroom is. Die zeggen van ja, dat is allemaal aanstellerij.
Daar moest ik dan wel weer om lachen. Daarvan zegt zij van ja, dan ga ik me niet bezighouden. Daar heb ik geen energie voor.
De energie niet voor.
Maar dat zijn dan dat is dan de extreme tak. Maar ik kan me ook voorstellen, nou laat ik het zo vragen. Ervaart zij veel begrip en steun uit de rest van haar omgeving?
Ja, dat wel. Ja,
het is natuurlijk wel een ongrijpbare ziekte.
Ja, dat is zo, ja. Maar zij zei haar afscheid op school, er waren toch wel heel veel collega's gekomen, dus heeft ze veel steun van en van familie en vrienden ook. Maar ik kan me voorstellen dat het heel naar is als je dus op internet zit te zoeken naar wat kan dit nou zijn, wat is er nou voor ziekte, dat je dan ook heel veel geluiden ziet van mensen die zeggen, ja, dat zit allemaal in je hoofd. Net zoals dat veel mensen die dan dat vermoeden syndroom hebben, die worden ook niet geloofd vaak. Daarvan wordt ook vaak gezegd, ja, je laat je gewoon afkeuren omdat je lekker thuis wil zitten. Mm-hmm. En je wil gewoon niet werken er is medisch niks aan te tonen. Maar goed, inmiddels weten we wel, hè, ook ik meen dat de WHO ook heeft gezegd, joh, 10-20% van de mensen die COVID heeft gehad, die raakt na langere tijd nog altijd met klachten. Dan gaat er van smaakreukverlies tot aan druk op de borst, tot aan benauwdheid en zo. Dus dit is in overduidelijk natuurlijk gewoon een concrete situatie.
Maar in principe dan moet je er ook voor openstaan als er een vrouw en een man met een islamitische baard en de niqab naast je komt wonen. Want dat is ook anders en die doen ook wat zij willen. Sta je dan, ben je daar dan ook voor?
Ja, ik ben daar heel open in. Ik ben daar heel ontspannen in.
Ja.
Ik wil wel een onderscheid maken. Ik weet dat er ook in de islamitische gemeenschap echt een ontwikkeling nog door te maken is over onderdrukking en huiselijk geweld. En... Maar ja, als iemand gewoon een fijne moslim is die op een serieuze manier met het geloof bezig is en daar hoort een bepaalde klederdracht bij, een bepaald soort onderscheid tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Ja, het zijn lieve mensen. Kom op, tuurlijk.
Ja, moslims waren we, maar lieve, fijne moslims. En dit was Thierry Baudet natuurlijk in een interview met Salaheddin Benchiki.
Ja, Benchiki.
YouTube interview. Ja, ik kende hem niet, maar hij is ook bekend van allerlei programma's op de publieke omroep.
Ja.
Het ging over geloof en het hiernamaals, als ik het als goed zeg. Maar jij wilde dit even laten horen omdat jij een opvallende trend hier constateert binnen Forum. En dit is inderdaad, en dat wordt ook aangestipt door die interviewer, dit is wel een man die in het verleden nog te hoop liep tegen moslims. Of althans tegen de radicale islam. Ik zat ook nog even te kijken. In 2017 heeft hij nog samen met Theo Hiddema een manifest aangeboden. De wet behoudt Nederlandse identiteit. Ook in Nederland willen we geen boerkaas. Onder die slogan ging hij de boer op, Baudet. Dus hij heeft wel een draai gemaakt. Dat legt hij ook uit in dat interview.
Ja.
Maar wat zien we hier nou gebeuren?
Nou ja, daarom is het zo interessant. Wat we zien gebeuren is wat ik ook al eerder hier heb aangestipt in de podcast. En dat is dat zeg maar westerse conservatieven een soort van natuurlijke bondgenoot beginnen te zien in de conservatieve islam. En dat is dan niet per se de radicale islam of zo, of de ultra-orthodoxe islam, maar in de islam als ware gemeenschap. Wat op zichzelf ook helemaal niet raar is, omdat de islam is in essentie een conservatieve religie. Hè, waarin heel
het is misschien een logischer bondgenootschap dan tussen woke, progressief links en de islam.
Nou, het is een veel natuurlijker bondgenootschap. Ja. Maar goed, gaan we het zo wel over hebben. Maar de islam staat natuurlijk voor conservatieve waarden. Hè, duidelijke rol voor man en vrouw. Duidelijke rol ook voor het gezin. Je houdt je aan bepaalde zuilen. En dat zijn ook wel een beetje een soort van fatsoenszuilen en dergelijke. Dus daarom zegt Baudet ook van, ja kijk, als die mensen gewoon goede moslims zijn, wat zou ik daarop tegen hebben? Omdat hij is gaan inzien de afgelopen jaren, dat heeft hij ook wel eerder gezegd in interviews, dat die islam eigenlijk wat dat betreft veel meer aansluit bij zijn eigen conservatief denkbeelden dan dat hij daarmee in strijd zou zijn. En hij zegt in dit stukje ook nog wel van, kijk eens, er is nog veel er zijn nog veel dingen die veranderd zouden moeten worden en zo. Maar in essentie ziet hij daar kennelijk toch een soort van potentieel bondgenootschap. En het interessante is dat die Salaheddin, die erkent dat ook. En als je kijkt naar de reacties op YouTube onder dit interview, dan zie je dus heel veel moslims die dat ook vinden. En een heel groot aantal ook dat zegt van, ik stem sowieso al op Thierry Baudet en Forum voor Democratie. Want zij zijn de enigen in de Nederlandse politiek die werkelijk die macht uitdagen. En die bovendien, en nu komt het, ook allerlei ideeën die wij hebben. Bijvoorbeeld over 9/11 of over andere zaken wat wij dan, hè, ik, Wierduk en jij en zo, als complottheorieën ervaren. Waar zij het mee eens zijn. En dat is het interessante, fascinerende hieraan, dat inderdaad binnen die islamitische gemeenschap natuurlijk allerlei complotten, bijvoorbeeld over Joden, over 9/11, over noem maar op, hè, de invloed van de Mossad en al die dingen.
Wat ik wou zeggen, als je het conservatieve gedachtegoed heel belangrijk vindt, dan kan je ook op de SGP stemmen.
Juist, maar in dit geval even nog over die islamitische gemeenschap. Die is heel conspiratief en we hebben dus afgelopen jaren ook Forum voor Democratie heel onder invloed van corona en zo heel conspiratief zien worden. En in de moslimgemeenschap was dus ook heel veel bezwaar tegen het prikken, dus tegen die vaccinaties, omdat zij ook er werden vanuit uit obscure groepen, zeg maar, obscure woordvoerders, werd ook gezegd van ja, die vaccins, dat is gewoon een manier om jullie te controleren. Dat zijn manieren om van de overheid om invloed op jullie te krijgen en zo op allerlei mogelijke manieren. En datzelfde narratief verhaal werd natuurlijk opgedist binnen Forum voor Democratie. Dus daar zit heel veel overeenkomst ineens. En je zult zien dat, en dat is wat ik ook al eerder gezegd heb, dat hier nieuwe allianties geboren gaan worden. Omdat natuurlijk ook mensen als Baudet en zo heel duidelijk het potentieel inzien van deze nieuwe kiezers. En wat jij zegt, of deze kiezers, en of deze kiezersgroep. En wat jij zegt over woke en islam. Woke dat zich opstelt als een verdediger van moslims. Hè? Want die zijn ook slachtoffer, net zoals dat vrouwen en zwarten en transgender slachtoffer zijn en zo. Dat is een volstrekt ongeloofwaardig verhaal. En het interessante is, dat weten de moslims ook. De moslims zoals die Salahuddin, die zullen helemaal niks met woke hebben, omdat ze denken, ja, jullie zijn juist de vertegenwoordigers van dat decadente, perverse, progressieve Westen, waar we helemaal niks van willen hebben. Dat porno accepteert en abortus en euthanasie en extended families en zo. Dat geen problemen hebben met scheidingen en zo. Al die dingen waar wij wel grote problemen mee hebben. Openlijk uitgedragen homoseksualiteit en zo. De meeste moslims hebben daar gewoon ernstige problemen mee. En dan moeten ze niet bij woke zijn, dan moeten ze inderdaad bij Forum zijn. Ja. En wat jij zegt, de SGP, kijk, de SGP draagt natuurlijk niet een breed conservatief wereldbeeld uit. Die zijn heel specifiek conservatief christelijk. Dus daarmee, als je SGP binnen SGP actief zou willen zijn, heb je een heel duidelijk verchristianiseerd, zeg maar, wereldbeeld uit te dragen en te accepteren. Ja, en Baudet is geen christen, zeg, hij is wel een soort van cultuurchristen, maar hij vindt dat christendom, zegt hij verder in het interview, ook best wel heel zwak. Het gedoe de hele tijd met je andere wang toekeren en zo, moet hij niks van hebben. Nou, daar moeten moslims ook niks van hebben. Dat is veroveringsideologie. Moslims zeggen ook, nee, wij zijn de uiteindelijke gekozen religie die over de wereld moet heersen en wij gaan jullie niet de andere wang toekennen. Hou op, we gaan jullie veroveren. En we gaan ervoor zorgen dat jullie ook islamitisch worden. En als je dat niet wilt, ja, en of we jagen jullie over de kling, of je wordt een tweederangs burger en je gaat belasting betalen aan ons. Hè, daar komt het op neer. Maar niks andere wang toekeren en zo. Dus ook, zeg maar, in die veroveringsretoriek en zo, zullen ze veel herkennen. En dat staat natuurlijk totaal in tegenstelling tot wat de SGP zou voorstaan, want die hebben helemaal geen veroveringsfantasieën. Kees van der Staaij is hier wel als kruisvader. Snap je? Dus, en dit is nog niet zo vaak, we zijn ook bezig met het verhaal hierover trouwens, dit is nog niet zo vaak geconstateerd in Nederland volgens mij. Terwijl je bijvoorbeeld ziet dat in de Forum voor Democratie ook bekeerde moslims, althans één ken ik dan, die ook actief is en dat ook heel duidelijk uitdraagt dat hij islamitisch is en bekeerd en dat hij ondertussen dus actief is voor Forum. Ja.
Maar hebben we het hier nou ook over een grote electorale groep of een klein gedeelte van de moslimkiezer?
Ik denk dat heel veel moslims zich verwant zullen voelen met wat Baudet en Forum vinden en wat zij voorstaan, maar dat ze uiteindelijk vanuit de beroepsmoslims, die altijd zijn gelieerd aan linkse partijen zoals Partij van de Arbeid en GroenLinks en zo, min of meer opgedragen krijgen om op die partijen te stemmen en dat dan ook zullen doen, puur uit gewoonte en misschien ook wel onwetendheid en uit de gedachte, ja, PvdA die verbetert voor ons de wijk en zo. Hè? Maar dat ze cultureel en religieus zich meer verwant zullen voelen aan Forum. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook nog Denk. Hè? Ze kunnen ook op Denk gaan stemmen is in principe. Maar ja, ze in principe dan weer de lange arm van Turkije. Dus veel Marokkanen zullen dan misschien denken van, nou, daar begin ik niet aan. Maar het is interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt. En of inderdaad mensen, ook van dit interview zag ik, die heeft heel veel views.
En heel veel reclames vooraf, zag ik.
Ja, dat geweldig, hè, van die reclames voor de lokale Marokkaanse kruidenier en zo. Echt heerlijk.
Daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen.
Ja, ja, ja. Maar het is dus typisch zoiets, hè. De gemiddelde Nederlander zal dus dit totaal ontgaan. Want dit zie je niet bij de NPO, je ziet het niet bij SBS en zo. Terwijl in een parallel universum waar deze mensen zich dus bewegen, zoals in Salahuddin en zo, heeft dit gewoon heel veel impact. En dat vind ik ook interessant om te constateren. Dat, kijk, dit bestaat ook. Dit is ook een deel van Nederland. En het slimme aan Forum en Thierry Baudet is, omdat die zelf natuurlijk ook vooral actief zijn op het internet, ook omdat ze inmiddels een cordon sanitaire ervaren van de reguliere media, dat die hierop inspelen en heel goed begrijpen hoe je in die kiezersgroepen ook kunt binnenkomen. En dan via zo'n interview is natuurlijk een hele goede binnenkomen. Dat zie je als je naar de reacties kijkt. Heel veel mensen die zeggen van, goh, ik had verwacht dat dit een soort agressieve versie van Wilders was. Maar hij blijkt dus gewoon een verstandige vent te zijn met oog voor onze belangen. Kennelijk is voor hem dan ook acceptabel dat er iemand met een niqab naast hem woont. Zoals je weet hebben we de boerka-wet die mensen met een boerka of niqab verbiedt om in de OV en in de openbare ruimte, publieke ruimtes deze gezichtsbedekking te dragen. Maar als buurvrouw ziet Baudet daarin dus geen probleem.
Ja, ook dat binnenkort in de krant. Yes. Zo teasen we wat af.
Nogal. Ja.
Heb je nog meer teasers?
Nee, even niet.
Okay. Ben je al aan de Crown begonnen?
Nee, dat heb ik ook al die andere voorlopers, die seizoenen daarvoor heb ik ook eerlijk gezegd overgeslagen.
Dat
dus,
voelt jou niet als historicus, dit stukje geschiedenis.
Ja, ik weet niet, er zijn zoveel goede series en ik heb wel weer hele andere goede. Nou, Borgen bijvoorbeeld, dat nieuwe seizoen was wel weer goed. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
Ja, dat kijk ik dan weer niet. Ja. Crown is een van de weinige series die ik
De Crown is mij, dat is al een van de weinige series die ik weer niet gezien heb. Ja. Ja.
Ik dank jou weer hartelijk voor deze week en graag tot de volgende keer.
Dankjewel.